Welkom, nieuwe aflevering van Viva Valentine. Zijn we terug? Maar ik zeg we, maar Robert is er vandaag niet. Die is op vakantie. Maar wie er wel is, is Dennis van der Meij. Dennis, welkom.
Dankjewel.
Even een korte introductie. Jij bent consultant, adviseur op het gebied van energie.
Ja.
En dan heb ik het heel breed samengevat. Want ja. We hebben elkaar leren kennen op het Monetary Horizons evenement van Holland Gold van Paul Buitink een aantal weken terug. En toen kwam je naar me toe en zei van, hé man, ik luister naar Viva Valentine en ik moet heel even met je over energie praten. En toen vertelde hij mijn verhaal en ik had echt zoiets van, Jezus, dat ik dit niet wist. Dit is fantastisch. En ik zei van gelijk, je moet naar Amsterdam komen en we moeten deze podcast opnemen, want dit is heel Nederland moet weten wat er eigenlijk aan de hand is in die energiemarkt. Mm-hmm. En nou goed, je bent geheel voorbereid. Je hebt een laptop meegenomen met de presentatie en alles. Maar ik denk dat we even moeten beginnen. Eigenlijk even persoonlijk. Hoe ben je in die energiemarkt terechtgekomen?
Ik ben een paar jaar geleden begonnen eigenlijk, een jaar of 8 geleden nu, toen ik ingeschroomd in de duurzame hoek. We hebben heel veel, ik ben bij bedrijf gewerkt dat heel veel zonnepanelen en accu's heeft verkocht. Eigenlijk altijd de duurste accu's, de duurste zonnepanelen. En als je dat wil verkopen en dat gaat niet op prijs, dan moet je gewoon weten wat je verkoopt. Dus ik ben me heel erg gaan verdiepen. Ik ben op een gegeven moment minder gaan werken, omdat ik me ging verdiepen in die hele transitie om bij bedrijven op bezoek te gaan. Kijken of ik nog meer verdieping kon vinden. En niet het commerciële verhaal wat je bij iedereen hoort, maar gewoon waarom zijn producten goed.
Ja.
Ja, op een gegeven moment kwam ik daar wat beter in. En toen begon ik me steeds meer. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. Dus ik weet zeg maar de achtergronden van de systemen. Ik weet hoe het werkt. En ik begon steeds meer na te denken van, joh, waar gaan we nou naartoe? Dus ik begon steeds meer uit te zoomen van productniveau, steeds verder uitzoomen. En ja, daar op een gegeven moment gaan er dan gewoon deuren open. Dan ga je zo'n rabbit hole in en dan ga je op een gegeven moment dingen ontdekken dat je denkt van, ah, dit kan niet. Dit geloof ik eigenlijk niet.
Maar dat vind ik het mooie, want dat rabbit hole principe, dat herken ik heel erg bij je. Weet je, toen dat, je was je verhaal aan het vertellen. Ik had echt zoiets van, Jezus, deze jongen zit er zo diep in. Ja. Dat is echt fantastisch. Ik zie je ook op, ik volg je op LinkedIn en ik zie je vaak dingen posten als daar. Soms zie ik iemand van een bedrijf en die heeft een nieuwe techniek of een iets nieuws of een nieuwe soort. En zeg je, ja, we gaan dit. En dan zeg je, oh, mag ik een keer komen kijken hoe jullie dit installeren? Want ik vind het heel. Je bent heel erg hands-on bezig. Ja. Wat gebeurt er in Nederland op energie-technisch gebied?
Ja, ik probeer wat meer zeg maar te kijken hoe gaan we het nou implementeren. En niet alleen maar van wat je nu heel erg hoort in de media is, we hebben energie nodig en we hebben gas nodig. Of we gaan dit en dit doen. Maar niemand lijkt zeg maar goed uit te kunnen leggen. Wat gebeurt er dan? Hoe werkt nu het systeem? Kunnen we dat wel zo integreren? Wat hebben we dan nodig daarvoor?
Ja.
Daar probeer ik wat meer duiding in te geven. En ja, dan het is wel mooi, want op dat evenement kwam jij naartoe. En toen ging jij aan mij vragen, ja, maar wat moet ik nou doen met mijn zonnepanelen waar je eerst zelf zat?
Was ook de grap natuurlijk. Ja, ja. Wat moet ik dan doen?
Ja. Ja. Nee, dat probeer ik gewoon wat duidelijker te maken. Ik geef er heel veel presentaties en lezingen over. En ja, dat het is het verhaal. Ik zeg altijd, ik ga je vertellen wat je moet weten, niet wat je wil weten.
Laten we daar beginnen. Zou jij een soort van schets willen maken van de energiemarkt in Europa op dit ogenblik? Waar staan we en wat zijn de uitdagingen? Hoe ziet onze energiemix eruit?
Ja, nou, als je gaat kijken naar hoe het nu aan elkaar zit eigenlijk, om te begrijpen waar de meeste mensen nu tegenaan lopen, dat is eigenlijk meer op elektriciteitsgebied. Wat gebeurt er nou? We hebben heel Europa aan elkaar gekoppeld. Dat is de eerste slide. En wat je ziet is dat we heel.
Je hebt een presentatie bij je.
Oh, sorry,
ik weet niet of de mensen dat nu thuis kunnen zien, maar dat.
Okay. Ja. De eerste slide, daar zie je zeg maar dat we heel Europa aan elkaar hebben gekoppeld. We hebben alle landen aan elkaar gekoppeld, want je moet het zo zien: alle energie die het systeem ingaat, moet er ook weer uit.
Ja.
Op hetzelfde moment. Dus je kan niet zeggen, ik ga nu er wat in stoppen wat ik er over een jaar uithaal.
Ja.
Elektriciteit, als het erin gaat, moet het op hetzelfde moment er ook weer uit. Zo werkt dat.
Ja, er is geen opslag mogelijk. Ik bedoel, los van accu's,
maar alles wat we op dit moment in het systeem proppen, als er hier een lamp uitgaat of aangaat, dan moet er ergens dat vermogen moet worden opgewekt.
Ja.
Of het moet worden afgeschakeld.
Ja.
Dat kan niet anders.
Dus daarom hebben we eigenlijk een systeem in Nederland en in Europa waarbij vraag en aanbod het liefst zoveel mogelijk op elkaar afgesteld is.
Sterker nog, het is voor 100%, want het is een weegschaal die altijd in balans moet zijn. Op het moment dat wij meer gaan verbruiken, Moet er een centrale aangaan of moet er vermogen worden opgewekt om dat op dat moment te leveren?
En laten we even los van hoe dat nu eruit ziet, maar hoe zag dat er bijvoorbeeld in de jaren 80 uit, toen we nog geen zonnepanelen hadden? Hoe werkt dat?
Ja, dat is eigenlijk, dan snapt iedereen het ook gelijk. Vroeger was het zo, vraag en aanbod is gelijk. Dus wat gebeurt er nou als het aanbod zakt? Als de vraag zakt, dan moet het aanbod ook meezakken.
En hoe werkt dat?
Dan gingen er bijvoorbeeld centrales uit of zachter draaien. Ja. Dus als je heel veel centrales hebt, dan gaat die zachter draaien.
Net als je open haard, je gooit gewoon minder kolen in die centrale.
Ja, zo moet je het zien. Nou is kolencentrales slecht, want dat is moeilijker regelbaar. Dat delen we heel vaak met gascentrales. Die kunnen veel makkelijker op en af toeren.
Ja.
Maar wat je zag, 's nachts ging heel vaak de vraag, die bleef zakken en zakken en zakken. En op een gegeven moment de centrales, soms moesten ze wel centrales uitschakelen. Of ze kwamen onder hun eigen economisch rendement te draaien. Dus wat zeiden ze dan? Om die vraag omhoog te krijgen 's nachts, want we kunnen niet verder zakken in aanbod. Wat deden ze dan? Dan hebben ze het nachttarief geïntroduceerd. Dus ze zeiden, als jij nou 's nachts goedkopere energie hebt, dan ga je 's nachts meer gebruiken. Dan kan die centrale wat harder draaien. Kunnen we in ieder geval nog een beetje geld verdienen.
Ja, ja.
Dus daarom is iedereen 's nachts gaan wassen, de wasmachine aan, de vaatwasser. Dat zit er allemaal nog helemaal in voor iedereen. Iedereen die weet dat nog.
Nooit gerealiseerd dat de reden was. Ja. Je hebt vraag nodig. Kunstmatig moet dat.
Om dat aanbod zeg maar te kunnen matchen. Dus het is ten alle tijden altijd gelijk.
Oké.
Dus dat is van belang. En wat hebben ze nou gedaan? Omdat dat ligt dus op die weegschaal als het ware.
Ja.
Als je nou een hele kleine weegschaal hebt, dan is ieder grammetje wat je eraf haalt, dat maakt heel snel die weegschaal uit balans. Dus ze hebben eigenlijk heel Europa aan elkaar gekoppeld. En daardoor is de weegschaal heel groot geworden, waardoor ieder grammetje eigenlijk, ieder lampje, ieder vermogen wat je aanslaat, heeft minder effect op de gehele balans.
Oké.
Alles zit dus aan elkaar gekoppeld.
Ja.
Dus wij kunnen, als wij energie over hebben, als onze balans zeg maar te veel aanbod heeft, dan kunnen we dat zelf, moeten we of de vraag verhogen of exporteren het naar een ander land.
Ja.
Tegen korting.
Ja.
Want dat andere land kan dan van ons onze overtollige energie kopen. Als wij nu tekort hebben, kunnen we bijvoorbeeld inkopen van een ander land.
Ja.
Dat is dus eigenlijk hoe die vraag en aanbod continu. Dus de prijs bepaalt eigenlijk de vraag en het aanbod. Daar matchen ze door de prijs van energie.
Oké. En daar is er is een exchange of er is een soort handelsplatform waar die energie verhandeld wordt. Ja. Of die contracten. Ja. Het zijn contracten, toch?
Nee, het is meer zeg maar dat je hebt langdurige contracten waar je dus dan zeg jij tegen een windmolenfabriek of tegen een windmolenexploitant zeg jij, ik ga jouw energie inkopen voor de komende jaren voor dit bedrag. Dat is een contract. Maar dat zegt nog niks over de werkelijk, want op het moment dat jij het afneemt op papier, dat is zeg maar wat je nu heel erg ziet. We hebben een papieren werkelijkheid en we hebben echte werkelijkheid.
Ja.
Op papier lijkt het allemaal mooi, daar denken we ook altijd dat we wel een eind komen. Maar je moet het zo zien dat de vraag wordt nu vaak een dag van tevoren. Het is nu 12:15 op woensdag. Wat je nu ziet is dat we heel langzaam richting 2:00 schuiven. En om 2:00 worden de uurprijzen voor morgen bekendgemaakt.
Ja.
Op basis van verwachte vraag en aanbod van energie. Daar mag iedereen inschrijven tegen een bepaalde prijs. En wat doen ze dan? Dan gaat iedereen, die levert eigenlijk zijn energie in. Dus dan zeggen we, nou, ik kan jouw energie voor zoveel leveren. Dat wordt op een markt in één grote berg gegooid. Dat doen we de merit order. Dat is de tweede slide. Wat zie je dan? De merit order is eigenlijk zo opgebouwd dat de duurste prijs van energie, die wordt eigenlijk als eerst afgeschakeld als er minder vraag is. Dus als we minder vraag hebben, dan moet er iets naar beneden, het aanbod moet naar beneden. En dan gaat de duurste leverancier, die wordt als eerst afgeschakeld. Nou is dat nu onder andere olie of diesel of benzine, daar kunnen we op het allerlaatste moment kunnen we daar nog energie van maken. Dan hebben we gascentrales. Nou ja, die gascentrales, nu is gas natuurlijk verschrikkelijk duur geworden.
Ja.
Dat is precies de reden waarom elektriciteit ook door het dak heen gaat. Er hangt niet een vaste, gas is niet gekoppeld aan de elektriciteitsprijs. We maken elektriciteit met gas.
Ja.
Daarom hangt dat aan elkaar.
Duidelijk.
Dus wat je ziet in het bovenste plaatje is dat we dat de vraag wordt nu met weinig renewable, dus met weinig duurzaam opgewekte energie, wordt gemaakt en dan kom je ergens qua prijs bij de harde kolen uit.
En waar we nu naar kijken, zijn dat, is dit een weekkaart? Is dit een maand?
Nee, dit is eigenlijk de werkelijke in het uur wat er gebeurt.
Oh, dit is per uur is dit. Dus dit is de situatie zoals die nu ongeveer is.
Ja, dat zou kunnen. Dus nu zouden we dus heel veel... Nu zeg je dus eigenlijk dat je heel veel met kolen opwekt en weinig met gas.
Ja.
En wat er gebeurt op het moment dat we meer zon en wind en biomassa gaan invoeden... dan zie je namelijk dat er een centrale, die wordt uit de markt gedrukt.
Ja.
Dus... dan gaan we met, je hebt harde kolen of je hebt bruinkool. Bruinkool is wat zachter. Mm-hmm. Dat is goedkoper, daar kunnen ze goedkoper energie mee produceren. Dus dan zakt de gemiddelde prijs. Dus alle energie die wordt verkocht, die betaalt dezelfde kilowattuurprijs. Of je het nou met wind opwekt. Ja. Dus als je met windmolens wind opwekt of met een zonnepaneel.
Ja.
Dan krijg je daar dezelfde kilowattuurprijs voor als degene die het met kolen opwekt.
Ja. Oké. Okay.
Dus en dat lijkt...
Waarom zijn die renewables? Waarom is dat aandeel zo laag? Als heel Nederland vol wordt geknald met windmolenparken en zonnepanelen... en de meest ambitieuze plannen vlieg je om de oren over wat renewables allemaal moeten gaan doen.
Ja.
En als je dan naar zo'n kaartje kijkt, denk je, het doet er totaal niet toe.
Nou, dit is natuurlijk wat er zou kunnen gebeuren en waar de kosten zitten van elektriciteit.
Ja.
En dan zie je dus dat als je renewables hebt, de zon en wind, daar hoef je geen product aan...
Oh, we hebben het over kosten. Ja, sorry, we hebben het niet over aanbod.
Nee, dit is nog niet. Dit zijn puur de kosten.
Okay.
Dus hoe is de kostenstructuur opgebouwd?
Sorry,
dus dan zie je dat als wij een bepaalde vraag hebben en we wekken dat in het bovenste geval op met heel veel zon en wind en biomassa, nucleair, steenkool of bruinkool en een klein beetje steenkool.
Ja.
Dan weten we dus dat we hebben dus een steenkool producent nodig om het laatste beetje te produceren. Dan krijgt iedereen in de hele keten betaald voor zijn opgewekte kilowattuur voor die steenkool.
Ja.
Waarom is dat nou? Dat is eigenlijk net zoals met olie. Als jij olie uit de grond haalt, ieder vat krijgt dezelfde prijs. Of het nou uit de grond spuit en je kan het zo in een vat doen, of je moet het van de zeebodem halen van 20 kilometer diep.
Ja.
Iedereen krijgt dezelfde prijs voor dat vat olie.
Ja.
Dat is vastgesteld. Nou, dat is eigenlijk met zon is dat ook zo, met zon en wind. Daarom maken ze nu, als de prijs hoog is en er is veel zon en wind, maken ze best wel wat winst.
Ja. Want, omdat ze prijzen worden betaald voor de gas en bruinkool en olie opwekken.
Ja.
Oké, duidelijk.
Dus en wat je dan ziet, dat als er meer duurzaam wordt ingevoerd, dat is het onderste plaatje, dan gaan we eigenlijk de kolencentrales, eerst drukken we gas uit de markt, dan drukken we kolen eruit. Dan drukken we heel langzaam die opwek van die centrales, die zijn dan niet meer nodig.
Ja.
Daardoor zakt de prijs ook. Dus je kan aan de prijs zien
hoeveel
vraag er is en hoeveel aanbod er is van goedkopere bronnen.
Oké, dat begrijp ik. Ik heb eigenlijk een vraag hierover, maar ik wil hem even bewaren voor straks.
Okay,
omdat ik namelijk het heel interessant vind hoe het zit met het aanbod van de hoeveelheid.
Nou, daar gaan we nu eigenlijk naar kijken.
Yep.
Want als je dus weet dat er heel veel aanbod is aan energie, aan duurzame energie voornamelijk, dan zal je zien dat de prijs zakt. Want dan zie je dus dat we meer wind en zon krijgen, die drukt dus steeds meer centrales eruit. Niet alle centrales, want sommige centrales, daar zeggen we ook van, een kolencentrale die zegt dus, ik heb zoveel cent per kilowattuur nodig om te produceren. Maar dan kan je ook, die centrale kan ook zeggen, ik ga in de min, want ik moet blijven draaien.
Ja.
Want dan zeggen ze, ik kan niet uit, dus al is de prijs 100 euro negatief, dat maakt allemaal geen zak uit. Ik blijf draaien, ten alle tijden, want we kunnen niet zomaar uitzetten.
Ja.
Vroeger gingen we dan de vraag verhogen, zodat ze weer wat meer konden leveren.
Okay.
Nu kan dat niet meer, want als er veel zon en wind is, laten we zeggen in de zomer of in het voorjaar, dan heb je een probleem. Want dan gaan we dus zoveel invoeden. De centrale die eronder hangt, die kan ook niet meer omhoog.
Want een zonnige dag in de zomer waarop het hard waait, dan hebben we gigantisch aanbod van energie van renewables.
Ja.
Van die windmolenparken en van die, van de zonnepanelen.
Ja. En dan is het ook nog zo, als het aanbod hoog is, dat is geen probleem, zolang de vraag ook maar hoog is.
Juist.
Het probleem wordt als we weinig vraag hebben en heel veel aanbod.
Wat in feite, want dat vind ik zo interessant aan die zonnepanelen toestand. Heel veel mensen met wie ik hier over praat, die denken dat ze de energie gebruiken die door die zonnepanelen wordt opgewekt.
Ja.
Dat is niet zo. Nee. Dat wordt direct naar het net geleverd en je neemt gewoon van het net af.
Op het moment dat je het nodig hebt.
Ja,
dus
precies.
Als jij 's avonds, laten we zeggen, je auto oplaat.
Ja.
En je hebt overdag teruggeleverd, dan mogen we dat nu, daar komen we straks op, tegen elkaar wegsolderen.
Ja.
Terwijl die weegschaal die werkt niet op een avond of op een maand of op een jaar of een kwartaal. Die werkt nu, precies, momenteel, iedere seconde, ja, iedere milliseconde.
Ja.
Wat zie je nou als er veel aanbod is? Dan gaan we naar de volgende. Hier zie je een dag waar, overdag de prijzen, dat was dus in het voorjaar, 23 april, mm-hmm, dan zie je dus dat de prijzen 22 cent negatief waren.
Tussen 10 en, of pakken bij tussen 12 en 2, ja, 3 misschien, zoiets, ja.
Wat zie je nou als de prijs boven nul is? Dan betaal jij om energie op te nemen. Dus dan betaal jij, laten we zeggen, om je gas of om je oven aan te zetten, dan betaal je een bepaald aantal cent per kilowattuur.
Ja.
Als die negatief is, dan krijg je geld toe om op te nemen. Dit gaat steeds vaker voorkomen, want we hebben dan een enorm aanbod aan zon en wind.
Ja.
Maar relatief lage vraag. Dus we gaan de vraag omhoog krijgen door te zeggen, jij krijgt geld toe om energie af te nemen. Dat is eigenlijk dat...
Niemand snapt dit. Niemand snapt dit. Omdat hier wordt niet over gesproken.
Nee.
Want op dit ogenblik wordt dit hele argument wordt verhuld door die salderingsregeling.
Ja, voor de particulieren.
Voor klopt, de particulieren, ja, klopt. Ja. Waar. En even voor wie dat niet weet, salderen is dat je dus geld terugkrijgt voor de energie die je levert aan het net. Dus jij levert bij wijze van spreken per jaar een x aantal kilowatt aan het netwerk. En je gebruikt ook een x aantal kilowatt. Aan het eind van het jaar kun je zeggen, van, nou, je hebt zoveel geleverd en zoveel verbruikt, dat strepen we tegen elkaar weg.
Juist.
Behalve dat je gebruikt, als je hier nog één keer naar die slide kijkt, ja, waarschijnlijk gebruik je energie
in de ochtend en in de avond,
wanneer
je
thuis komt,
is.
Dan gaat de tv aan, dan gaat de wasmachine aan, weet ik wat. Maar je levert terug op die zonnige dag tegen een negatieve prijs van 22 cent. Wie betaalt dat verschil nu?
Nu wordt zeg maar, we doen heel veel, want als je naar deze slides kijkt, dan zie je dus eigenlijk, dit zijn de uurprijzen. Hier zie je dus ook de centen per kilowattuur. Dit is gewoon wat energie waard is. Zonder netwerkkosten, zonder BTW, ODA, belastingen, hier zit niks bij. Dit is puur de kale energieprijs.
Ja.
Wat zie je nou gebeuren hier? Dat is in de nacht, hebben we een relatief hoge prijs. Dus dat betekent eigenlijk dat we vraag en aanbod ligt redelijk tegen elkaar aan. En het wordt in dit geval opgewekt door centrales die een bepaalde prijs willen.
Ja.
Wat zie je nou heel mooi overdag gebeuren? Dan zie je dus en dat de vraag wegzakt.
Mm-hmm.
Maar het grootste probleem is dat hier het aanbod enorm oploopt. Dus we krijgen zoveel energie.
Want de zon schijnt.
De zon schijnt hier en het waait hard. Want dit is toevallig op een zaterdag.
Ja.
Dus wij weten dat we in de weekenden gebruiken we minder energie. En als je minder energie gebruikt, moet je dus eigenlijk ook minder invoeden.
Ja.
Maar dat gaat niet met zon en wind.
Nee.
Want we hebben nu 1,5 miljoen woningen bijvoorbeeld al in Nederland, die allemaal gewoon staan op te wekken.
Ja.
Zonder dat daar überhaupt vraag tegenover hoeft te staan. Want je mag het terugdouwen het net in.
Maar dat is insane.
Ja.
Dat was een soort van, iedereen die denkt over energie, alsof het, weet ik veel, alsof je voedsel produceert. En als je te veel produceert, nou, dan doe je het in de koelkast.
Ja, leggen we het even weg.
Ja.
Maar dat gaat dus niet. We douwen we drukken terug het net in.
Ja.
Als je dus als je geld betaald krijgt om energie op te nemen,
ja,
dat klopt. Dan hoor je dus in de media, je krijgt geld om je Tesla op te laden en zet de wasmachine aan, want dan krijg je geld toe.
Ja.
Maar wat ze dus niet vertellen, dat is eigenlijk de catch. Je betaalt om terug te leveren, want we hebben zo'n hoog aanbod, dat gaan we beboeten met die negatieve prijs. We zeggen, jij wordt beboet voor 22 cent voor het terugleveren van energie.
Ja.
Dat doen we dus niet bij consumenten. Dat doen we niet bij grote windparken die gewoon een vaste kilowattuurvergoeding kregen. Dat kreeg je vroeger.
Ja.
Op basis van subsidie zeiden we, nou, iedere opgewekte kilowattuur krijg je zoveel geld voor.
Ja.
Dat is nu helemaal weg.
Is dat, volgens mij, ik was een keertje bij Blackbox te gast om hierover te praten. En toen heb ik gezegd dat dat ook de reden is waarom bijvoorbeeld bedrijven zoals Microsoft heel graag naar Nederland komen om hier datacentra neer te zetten. Omdat zij dat vervolgens verkopen. Ze gaan dan naar een energieleverancier en zeggen ze, wij leveren een dienst, namelijk de afname van jouw energie. Ja. Daar willen we graag wel voor betaald worden.
Ja. Die sluiten vaak contracten met zo'n groot windmolenpark en dan zeggen van, nou, alle stroom gaat dan naar Microsoft, maar dat is alleen maar de papierenhandel. Want in werkelijkheid, als het niet waait of er is geen zon, 's nachts,
dan neemt Microsoft gewoon van
staat
het
net toch het van net af. Maar die krijgen op papier, hebben die een lage prijs afgesproken met zo'n grote exploitant.
Ja.
Die prijs die je ziet, zeg maar, die is dus enorm afhankelijk van vraag en aanbod.
Ja.
Als jij betaalt om terug te leveren, dat is waarom je heel vaak in de weekenden windmolens uit ziet staan.
Ja.
Die staan niet uit omdat het niet waait. Heel vaak staan die in het weekend uit omdat de prijzen negatief zijn. Die betalen om terug te leveren.
Eigenlijk en staan ze uit omdat het waait.
Ja. Ja, omdat er te weinig vraag is. Dat is gewoon hoe het werkt.
Ja.
En wat je dan ziet, zeg maar, kijk, als jij in een windmolenpark zit en je ziet van de 100 zijn er 3 of 4 of 5 of 6 uit, dan staan er wat in storing, dat kan. Ja. Maar als ze allemaal rij na rij na rij uitstaan, dan is er gewoon een probleem.
Maar en dat zie ik. Ik woon toevallig aan de kust, dus ik zie die windmolenparken daar. En ik zie heel vaak, zelfs op een windige dag, die dingen staan allemaal stil.
Want we hebben, dit is zeg maar wat we net zagen, waren de uurprijzen. Die worden de dag van tevoren worden die behandeld. Ja. Maar je hebt ook nog de onbalans, dat is de kwartier. Dus voor ieder kwartier, een minuut voordat het nieuwe kwartier begint, wordt er gekeken, hebben we nu voldoende energie? Ja of nee? Dan gaan we zeggen, hey, we hebben te weinig energie. Dan gaan we zeggen, de vraag moet naar beneden. Dus dan zeggen we tegen grote fabrieken die productielijnen hebben, dat zijn bijvoorbeeld die aluminiumsmelterijen, die kregen geld om productie uit te zetten, want we hebben tekort energie.
Ja.
Bijvoorbeeld de wind waait toch niet zo hard, de zon schijnt niet zoveel, er is toch meer vraag. Ja. Dan betalen wij fabrieken om de productie uit te zetten. Of er staan ergens accu's die op dat moment vermogen moeten leveren.
Ja, zo'n fabriek bedoel je? Ja.
Nee, niet in de fabriek, maar ook gewoon aan het net gekoppeld. Jij kan nu een heel groot accupakket neerzetten. En dan zeg jij op kwartierbasis, hebben we nu voldoende energie, ja of nee? Dan moet jij die accu stand-by hebben en dan ga jij terugleveren op dat kwartier met een bepaald vermogen. En daar krijg je een enorme prijs voor.
Ja.
Want het net moet gestabiliseerd blijven.
Precies.
Dus je ziet heel erg dat die prijzen veranderen.
Ja.
Je betaalt dus om terug te leveren. Grote zonneparken worden ook steeds vaker uitgezet. Waarom? Negatieve prijs. Dat wil een exploitant niet.
Maar even terug naar wie de kosten voor het salderen betaalt. Hè? Want door dat salderen zien we eigenlijk niet dat die energie soms negatieve prijs heeft. Het enige wat we lezen op nu.nl en in de krant, dat is van ja, energie wordt duurder dan nooit. Wat kun je doen om te bezuinigen? Hoe meer je doet om te besparen en te bezuinigen, hoe groter je het probleem maakt eigenlijk.
Nou, in zover als je bespaart en bezuinigt op energie, ik zeg altijd wat je niet aan energie gebruikt, hoeven we ook niet op te wekken.
Ja, precies.
Dus, dat is goed. Dus als jij je huis isoleert, heb je minder warmte nodig wat je moet inkopen. Dan heb je zeg maar echt een directe besparing.
Behalve dat de mensen die dat doen ook vaak hun dak vol hebben liggen met zonnepanelen.
Juist. Maar wat je ziet, wie betaalt het eigenlijk? De energiemaatschappijen die hebben een totaalprijs, dus een maandprijs bijvoorbeeld. Nu zijn het variabele prijzen per maand die je als particulier hebt. Vroeger kon je een jaarcontract of een 3-jaarscontract afsluiten. Nu kan dat niet meer. Waarom? Nee. Ze kunnen nu niet meer inschatten wat die prijs nou over een week gaat doen, over een maand, over een jaar. Die risico-inschatting, dat kunnen ze niet meer doen, want dan moeten ze zo'n insane hoge prijs rekenen. Dat gaat dus niet.
Nee.
Dus wie betaalt het nu eigenlijk? Eigenlijk het collectief, want alles gaat op één grote berg. En ze weten, nou ja, er zijn zoveel mensen die leveren terug energie, terwijl we daarvoor moeten betalen, want de energiemaatschappij moet ervoor betalen. Maar die legt de rekening neer bij de mensen die bijvoorbeeld geen zonnepanelen hebben. Of die hebben een iets hogere prijs voor mensen die ook zonnepanelen hebben. De gemiddelde prijs gaat daardoor omhoog.
Maar ik weet, ik ken mensen die bijvoorbeeld, ik heb zelf bijvoorbeeld hier waar we nu zitten in deze studio, ik heb een jaarcontract met volgens mij Eneco voor 50 cent kilowattuur.
Ja.
En dat vond ik een goede deal toen ik hoorde dat die prijzen richting 90 cent gingen. Ja. Maar nu realiseer ik me, ze gaan richting die 90 cent niet omdat al die energie met gas wordt opgewekt. Het gaat naar 90 cent omdat ik moet betalen voor dat salderen.
Ook in de zomer.
In de zomer,
wat we in de zomer terugdrukken, daar maken ze dus sommige maatschappijen verlies op. Er zijn dus nu ook bedrijven die zeggen, weet je, ga jij je verbruik verhogen, dan kun je geld verdienen.
Ja.
Want als jij op basis van onbalans en negatieve prijzen energie kan inkopen, als jij flexibel wordt, dat is het waar het naartoe gaat, flexibiliteit. Je moet energie kunnen gebruiken als het heel goedkoop is, en je moet het eigenlijk niet gebruiken als het heel duur is.
Ja.
En je kan, als je energie kan opwekken als de prijs hoog is, kan je een hoop mee verdienen.
Ja.
Alleen het probleem is, wanneer wordt de prijs laag? Als er veel zon en wind is.
Ja, het is vraag en aanbod, zou je zeggen.
Ja, nou, inderdaad. Dus zolang het vrije markt is, gaat het hartstikke goed.
Ja.
Dan zie je dus dat we steeds vaker negatieve prijzen krijgen. Want wat doen we nu met hoge gasprijzen? Iedereen gaat instinctief zeggen, ik ga zonnepanelen installeren en een warmtepomp.
Ja.
Dus wat gebeurt er? We gaan in de zomer nog meer terugleveren en in de winter nog meer energie van het net trekken.
Ja.
Maar we mogen dat nu tegen elkaar wegstrepen.
Ja.
Dat gaat een keer stoppen.
Daarom wanneer gaat dat stoppen? Want het is nu het staat voor 2023. Maar
ja,
als
dat
ik nu
was
de...
het.
Ja,
maar hij is nu verzet naar 2025.
Oké. Okay.
En de eerste stap in 2025, dan gaan we gelijk naar 64%. Dus dan mag je nog maar 64% van tegen elkaar wegstrepen. Uh-huh. In 2031, dan is het sowieso gestopt.
Ja.
Dus het bouwt af naar 0 tot 2031. En hoe later we beginnen, hoe harder die eerste klap wordt. Ja. Maar ze weten, als ze die pleister er nu afrukken, dan is het draagvlak in één keer weg. Want waarom zou jij dan zonnepanelen nemen als je het niet tegen elkaar weg kan strepen?
Nee, want je gaat namelijk betalen om zonnepanelen te hebben. Dat is het hele ding. We gaan naar een toekomst toe. Als je zonnepanelen op je dak hebt liggen, die leveren alleen maar energie als de zon schijnt. En wanneer
dan moet je het gebruiken.
Dan moet je het dus gebruiken.
Heb je gratis energie.
Behalve dat je liever dan gratis energie, word je betaald voor die energie.
Dat klopt.
Dus zonnepanelen is het laatste wat je wil hebben.
Ja.
Wat je wil hebben, is tenzij je helemaal van het net los wil en afhankelijk wil zijn. En anders wil je gewoon eigenlijk alleen maar energie opnemen als het gratis of dat je ervoor betaald wordt. Ja. En je wil alleen maar verbruiken wat je gratis hebt afgenomen.
Ja. Maar je zal zien, zeg maar, in Nederland, we zitten dan op dat gebied eigenlijk in een rotcontinent.
Mm-hmm.
Want wanneer hebben we heel veel energie nodig? In de winter.
Ja.
En wanneer gebruiken wij nou net minder energie? Dat is in de zomer.
Ja, precies. En wanneer wekken we op in de zomer en in de winter? We hebben de afgelopen week gezien, het is bewolkt. Het is, de wind waait niet. Het is gewoon, er wordt niks opgemaakt.
Nee, dat zagen we nu ook. Er was gisteren, toevallig zag ik in het nieuws, een nieuwsberichtje. Het is windstil.
Ja.
Het was gisterochtend mega bewolkt. Het was mistig.
Ja.
Als je geen wind hebt en mistig, waar komt dan de energie vandaan? Dat komt gewoon uit centrales. En we denken nog steeds, we gaan van het gas af, want wat doe ik? Ik doe zonnepanelen installeren, ik doe een warmtepomp.
Ja.
En dan ben ik van het gas af. Dat klopt. Ja. Dan ben jij van het gas af. Maar waar komt je elektriciteit in de nacht vandaan?
Van het gas.
Uit die gascentrales.
Ja.
En dat is, ik vind het ook, ik moet ook tegen aan heel veel mensen ook altijd uitleggen. Ik ben niet tegen zonnepanelen, ik ben niet tegen wind, want ik zit zelf erin, ik maak opbrengstberekeningen. Ja. Ik zie waarvoor het handig is. Ik weet dat als we veel opwekken, dat we dan CO2 besparen, want dan kunnen de centrales dicht, dan zijn we minder afhankelijk.
Ja.
Maar het krankzinnige is dat we ons regelbaar vermogen, dus de centrales die het kunnen opwekken als er geen zonnewind is, die sluiten we.
Ja.
Want we willen geen kolencentrales, we willen geen gas, we willen geen nucleair. Nou ja, nucleair is nu toevallig.
Ja, er komt een nieuwe in Borselen.
Ja. Gaan we er twee neerzetten, duurt nog even 15 jaar, dus hoeven we dan die 15 jaar
en
moeten.
We hebben er 10 nodig.
Ja, waarschijnlijk wel.
Nou,
tenzij we heel veel zonnewind hebben, maar je ziet, dan moeten we flexibel worden. Dus dan moeten we zeggen, als het waait, als er zon is, dan krijg je energie die een stuk interessanter is.
Ja, maar nog één ander ding, hè? Want die fluctuatie tussen vraag en aanbod.
Ja.
Wat betekent dat voor de stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk?
Ja, dat zie je nu heel erg terugkomen. Nu, we hebben heel Europa, zagen we in het begin, heel Europa is aan elkaar gekoppeld.
Kun je die nog één keer laten zien? Ik weet niet of we die...
die kunnen we nog even
want dan terug. Zie je mooi dat hier inderdaad.
Kijken we nog even terug. Hier zie je dat heel Europa eigenlijk aan elkaar is gekoppeld. Waar we nu Oekraïne hebben we ook gekoppeld aan Europa. Het Oekraïense netwerk. Dat zat altijd vast aan Rusland.
Okay, die zijn,
dat die hebben ze afgekoppeld, want ze zagen aankomen wat er gebeurde. Dus die hebben ze afgekoppeld. En die hebben ze met spoed, met oude leidingen die er nog lagen naar Europa, hebben ze weer in bedrijf, in werking gesteld en gekoppeld aan ons.
Okay.
Dus wij zitten nu, zeg maar, onze weegschaal is weer wat groter geworden. Oekraïne zit er nu ook bij. Die heeft ook opwekking, waar je nu dus weer in de media hoort. Die centrales worden platgelegd, die worden beschoten.
Ja.
Ze hangen aan ons vast.
Ja.
Op het moment dat daar de weegschaal enorm door wordt beïnvloed, doordat er minder invoeding is, dan krijg je een complete blackout. Er zijn nu allemaal...
Waarom krijg je een complete blackout?
Omdat je te weinig energie invoedt. Als jouw energieinvoeding ineens wegvalt, jouw vraag blijft nog hetzelfde. Je probeert dat uit het net te trekken.
Maar dan ga je toch gewoon meer opwekken?
Nee,
dan
maar dan moet die wel zo snel kunnen opschakelen.
Ja.
Dat krijg je dus niet als er ineens een kerncentrale beschoten wordt of zou ontploffen. Dan kan je niet in één keer dat vermogen in een paar seconden opwekken.
Of op een bewolkte dag waar ineens de zon doorbreekt, ga je opeens een gigantische piek
krijgen.
Zien.
En dan zie je, dan krijg je die, dat is dus die onbalans op dat moment, in dat kwartier. Dan ineens zeggen we gaan accu's opladen. We zeggen tegen productielijnen, je moet nu gaan draaien.
Hoeveel capaciteit hebben wij in accu's in Nederland?
Ja, zowat niks.
Nee, dat
is relatief gezien is dat niet zoveel, maar... Je kan met onbalans dus kan je enorm veel geld verdienen.
Dat begrijp ik, maar het gaat mij om de stabiliteit. Dus wat ik begrepen heb, is dat op het moment dat die instabiliteit te groot wordt, dat de energiecentrales zichzelf gaan uitschakelen om zichzelf te beschermen tegen de fluctuatie in dat netwerk.
Ja.
En dat kan tot blackouts leiden.
Ja.
En dat bijvoorbeeld afgelopen jaar twee keer gebeurd. Dus één keer het Siberisch Schiereiland en één keer de hele, wat was het, Joegoslavië.
Ja, toen zaten we daar, toen viel er een centrale uit. En toen zag je ook, toen binnen 40 seconden, toen hebben ze West-Europa losgeknipt eigenlijk van Oost-Europa.
Ja.
Juist om te zorgen dat die balans er weer in gaat. Dan dat gaat heel veel geautomatiseerd natuurlijk. Want het is niet dat er iemand zit te wachten en dat je even rustig kan bellen naar Joegoslavië.
Ja,
knip even dat lijntje door, zetten we dat schakelaartje. Dat gaat allemaal automatisch.
Schoenen even aan en knip. Ja, nee.
Dus wat je ziet is dat zeg maar, dat gaat allemaal automatisch.
Ja.
En doordat we nu de weegschaal groter hebben gemaakt, hebben we iets meer, is ieder grammetje wat je eraf haalt, heeft minder effect.
Ja.
Alleen als er een centrale wegvalt, kerncentrales, kolencentrales, die hebben zoveel aanbod als die draaien. Als dat in één keer wegvalt en jij blijft energie eruit trekken, dan kan het niet direct op worden gevangen. Er is niet iets wat standby staat, wat nu een compleet andere centrale kan vervangen.
Ja.
We kunnen wel een beetje omhoog en omlaag qua vermogen, maar niet een hele centrale die uitvalt of die ze uitzetten of die ontploft. Dat gaat niet.
Ja.
Wat je nu ziet is dat er steeds meer landen zeggen, we gaan niet meer exporteren, want we gaan nu kijken, we moeten het voor onszelf houden, die energie.
Ja.
Europa is aan elkaar gekoppeld om die weegschaal groot te houden, om die risico's te minimaliseren. Maar wat zeggen nu heel veel onafhankelijke landen? Die zeggen nu, wacht eens, ik vind
Scandinavië met name.
Bijvoorbeeld, ja, die zeggen nu, we moeten nu stoppen, we kunnen niet meer gaan exporteren, want we moeten het voor onszelf houden, die energie.
Ja.
Want we hebben gezien in Frankrijk, daar vielen kerncentrales, die staan en in onderhoud.
Ja.
Er zijn kerncentrales, omdat het te heet werd, konden die niet meer hun afvalwater lozen, omdat dan de oppervlaktewatertemperatuur te hoog werd. Dus die moesten ook terugtoeren.
Ja.
Frankrijk is netto importeur nu geworden van energie, terwijl ze exporteerden vroeger.
Bizar, ja.
Dat is, dus het hele netwerk hangt aan elkaar. En nu ga je zien, wat gaat er nou in de winter gebeuren? De vraag die gaat met meer warmtepompen, elektrische auto's. Ons elektriciteitsnetwerk wordt steeds zwaarder belast.
Ja.
Dan is de vraag, wat gaat het met stabiliteit doen? Als we weten dat Finland bijvoorbeeld, daar heeft de netbeheerder al gewaarschuwd, let op, we krijgen kans op blackouts. Waarom? Mm-hmm. Die krijgen minder energie uit Rusland. Die zijn meer afhankelijk van de interne markt.
Ja.
Die hebben een probleem, want die kunnen ook niet die energie opwekken.
Nee. Want waarom Finland niet? Die hebben gewoon niet die waterkrachtcentrales.
Ja, wel, maar die hangen ook vast eigenlijk aan het Europese en met Zweden. Maar die krijgen minder invoeding van buiten. Wat ze vroeger exporteerden, daar hebben ze gezegd, dat gaan we niet doen. We gaan niet meer exporteren, want we moeten onze eigen markt beschermen.
Ja.
Je kan wel je energie weggeven aan een ander, maar als jouw vraag omhoog gaat,
het is grappig hè, dat je zelfs in die markt dat probleem hebt van die hele grote centralisatie. Dat, hoe groter het wordt, op een gegeven moment werkt het niet meer.
Nee. Maar te klein is aan de andere kant ook weer, als we heel erg afhankelijk willen zijn puur van onze eigen opwek, dan zou je zien dat als er geen zonnewind is, dan moet gewoon het licht uit hè.
Ja.
Dat kan niet anders.
Ik zat even een praktijkvoorbeeld. Ik heb een iemand die ik goed ken. Denk ook een luisteraar van de podcast in ieder geval. Misschien zeker deze. Die heeft een bedrijf. En die werd geconfronteerd met hele hoge energierekening.
Ja.
Echt, die ging aan onderdoor.
Ja.
En toen heeft hij direct een zonnepanelen-installateur gebeld. En gezegd van luister, wat
leg
kost
mijn dak
dat?
Vol.
Hele dak, wat kost dat? Weet je, nou, kreeg die offerte voor. En het was allemaal nog wat te doen. Zat hij over na te denken. En toen hadden we een gesprek hierover.
Ja.
Namelijk naar aanleiding van het gesprek wat wij hebben gehad. En toen kwam hij eigenlijk tot de conclusie van die hele deal met die energiemaatschappij klopt niet.
Nee.
En toen heeft hij zijn energieleverancier opgebeld. Zegt van luister, jij vraagt 80 cent kilowattuur. Je bent helemaal gestoord geworden. Ja. Dit zijn de prijzen. En toen heeft hij ook die nieuwe stroom erbij gehaald. Die website, dat is een energieaanbieder die prijzen per kwartier laat zien. En,
per
en toen
uur.
Ze, oh, per uur.
Ja.
En toen zei dat energiebedrijf, die jongen zei ook, je hebt helemaal gelijk.
Ja.
Weet je, die prijzen, het is diefstal. En het rare is dat je aan de ene kant ken ik mensen die ontzettend boos werden dat ze erachter kwamen dat ze energie opwekken waar ze niet voor betaald worden.
Mm-hmm.
Dus ik heb ook een buurman, die heeft zijn dak volgelegd, die levert veel meer dan hij gebruikt en die wordt daar niet voor gecompenseerd. En hij zegt, waarom heb ik dan die zonnepanelen neergelegd? Want hij dacht dat hij iets ging produceren.
Ja.
Behalve dat hij natuurlijk, hij kost alleen maar geld, want hij produceert als iedereen produceert.
Mm-hmm.
Dus dat levert
maar niet. Maar hij mag het nog zo alleen buiten de soldering. Dus
maar hij gebruikt niks.
Nee.
Dus dan mag je niks solderen.
Dan mag je niks tegen elkaar wegschrijven.
Ja, dus en hij werd helemaal, hij werd woedend. Want hij had zoiets van, luister, die boeven, die nemen mijn energie. Je kan niet zeggen, dan krijg je niks meer. Ik bedoel, dat levert gewoon uit net.
Ja, maar
straks gaat hij betalen daarvoor.
Ja, die kans wordt, als je meer gaat invoeden en je krijgt meer negatief. Nu wordt, doordat de gasprijs nog hoog is de gemiddelde energieprijs nog wat hoger.
Ja.
Dus we kijken naar wat afgelopen maand wat er gebeurde. Dan hebben we hier de prijzen. Dit is dan van begin november, dus dat is nog niet eens zo lang geleden. Mm-hmm. Wat je hier ziet, dat zijn een aantal dagen die ik heb gepakt, waar je enorme fluctuaties ziet. Waar je voornamelijk ziet, 's avonds en 's nachts, eigenlijk gratis energie. Waarom? Veel wind, weinig aanbod. We hoeven nog niet naar negatief, want we kunnen nog wat verkopen aan het buitenland. Dat gaat goed. Dan zie je dat de gemiddelde prijs, dat is die blauwe lijn, die zit een beetje 7 cent, 10 cent, 10 cent, 10 cent. Dus dat is de gemiddelde prijs een beetje.
Dat is toch wat energie altijd kost, stroom ja, altijd ja, kost, hè?
Vroeger wel.
Ja.
Alleen nu zag je, omdat de gasopslagen zaten vol,
ja.
We gebruikten nog niet voor gas, want begin november was het nog relatief warm.
Ja, ja, ja.
Dus onze gasopslagen zitten vol, daarom was de prijs wat gedaald. Als we kijken naar de reële prijs nu, dit is van vandaag, dan zie je dat midden overdag, 12 uur, dat is nu, is de prijs 44 cent
ja.
Dit is per kilowattuur. Heel en daar duur, moet nog ja. BTW overheen, daar moet nog ODE overheen. Dus daar moeten we nog een aantal opslagen op betalen, netwerkkosten.
Ja.
Dit is wat nu energie waard is.
Ja.
En dan zegt iedereen, ja, maar als ik dus nu ga terugleveren, krijg ik kaal, laten we zeggen, 50 cent. Dat klopt.
Ja.
Alleen, waarom is die prijs zo hoog? Omdat er geen zonne-wind is. Want nee, de wind is volledig weggevallen. Ja. Dit is de dit is wat marktwerking doet.
Ja.
Weinig aanbod is een hoge prijs. Veel aanbod, de lage prijs.
Juist.
En die prijs wordt steeds lager en lager en lager. En om blackouts te voorkomen, omdat we die energie kwijt moeten, gaan we mensen betalen om energie op te nemen. Dan gaat de vraag omhoog.
Ja.
Of beboeten om terug te leveren. Dan gaan de windmolens uit.
Maar het grappige is, omdat iedereen hetzelfde doet, dat effect...
Ja, wordt steeds groter.
Je moet niet zonnepanelen leggen. Je moet een kerncentrale in je tuin bouwen. Dat is serieus, dat is dub. Je hebt een andere energie, of
die kan leveren.
Ja,
die
ja.
kan leveren op het moment dat er minder aanbod is op bepaalde tijden.
Maar waarom hebben we dan maar één nieuwe centrale of twee die nu gebouwd worden? Nou ja. Terwijl je, als je naar die markt kijkt, dan kan iedereen, weet je, met dat CO2 gezeur, dit gaat alleen maar erger worden. Dat laat ik zo zeggen, de vraag naar niet naar CO2-neutrale energie buiten de zon- en windperiodes, die is gigantisch. Ja, je ziet het ja, aan die prijzen.
Ja. Ja, als we nu kijken, dit is dan de prijs, zeg maar, van de afgelopen halve maand, zeg maar, van de afgelopen weken. En dan zie je, zeg maar, dat we 17 november was de prijs dus ook wel ongeveer nul.
Ja.
Dus dan was hij weer heel laag en dan gaat hij weer een beetje hoog omlaag. En dan zie je steeds midden overdag, want we hebben best wel mooie zonnige dagen gehad. Dan zie je midden overdag, zie je heel vaak een piekje. Dus dan zie je eigenlijk twee staafjes met een dal eronder. Dat is zeg maar de zonnepanelen die erin kikken, die de prijs ja. naar beneden duwen.
Ja.
Je ziet ook veel nachten dat die weer wat lager wordt. En je ziet nu de laatste dagen dat die weer enorm stijgt. Waarom? Het wordt koud. We gaan meer energie vragen.
Ja.
We gaan meer elektra vragen.
Duidelijk. Goed. Even kijken. Wat ik zo fascinerend vind, is als je dit ziet, en je ziet dat er gigantisch vraag is naar alternatieven. Kijk, steenkool en bruinkool en gas. Ik snap, het is allemaal duur. Het is dure energie om op te wekken. Maar kernenergie is dat niet.
Nee.
Waarom staan de Vattenfalls en de Eneco's en de Essence niet in op de poorten rammen in Den Haag om vergunningen te krijgen om kerncentrales te bouwen?
Nou ja, dat is ook dezelfde vraag kun je stellen. Waarom staan ze niet op de poorten rammen om Groningen open te gooien? Er is natuurlijk maatschappelijk natuurlijk zoveel weerstand tegen. Terwijl de marginale prijs voor kernenergie, dat is de goedkoopste energie na zonne-wind. Want je hoeft er niks in te stoppen. Er hoeft geen kolen in om te verbranden. Je hebt geen gas nodig. Je hoeft niks in te kopen. Want als hij er eenmaal staat, dan kan hij gewoon produceren. Dat is eigenlijk de goedkoopste centrale die altijd kan leveren. Volle bak, zonder probleem. Alleen, er zit een veiligheidsaspect aan. En dan is de vraag, hoe groot is dat risico? Dat vind ik altijd moeilijk om dat in te schatten. Ik kan het niet voor een ander.
Ja. Wat vind jij persoonlijk?
Kijk, ik denk dat kern, als we echt CO2-loze energie moeten hebben, dan ontkomen we daar denk ik niet aan. Of we moeten met z'n allen zeggen, we gaan door met gas en kolen. En dan weet je dat als die centrale aan staat, dat de CO2 vrijkomt.
Ja.
Het kan niet zonder, het is niet het een of het ander.
Ja. En je kunt je ook afvragen in hoeverre CO2 schadelijk is natuurlijk. Maar goed, even los van die discussie.
Ja, maar kijk, we willen eigenlijk goedkope energie.
Ja.
Dat is één. We willen het altijd beschikbaar hebben.
Ja.
En zonder uitstoot.
Precies.
Maar je kan niet alle drie. Dat is onmogelijk.
Ja.
Want het is niet altijd beschikbaar, want met zonnewind
is een groot woord, hè?
Nee, wanneer gaan we dan met zonnewind? Zon valt sowieso weg.
Ja, nee, binnen onze huidige technische middelen is dat onmogelijk, ja.
Dus, en dan krijg je met kernenergie, alleen dan zit je weer met een veiligheidsaspect.
Ja.
Dan moet je daar weer wat van vinden. Maar wat doen we nou heel veel? We doen nu heel veel met zon, want daar hebben we het over gehad, maar ook wind. Wind, er is een enorme opkomst aan.
Ja.
Als je kijkt, voor Groningen, daar staat het Gemini Windpark.
Ja.
Het Gemini Windpark, daar staan 150 palen. Iedere paal kan 4 megawatt leveren. Dat is een bepaald vermogen wat die zou kunnen leveren.
Ja.
150 palen, dat betekent dat er 600 megawatt geleverd kan worden.
Best veel.
Ja, dat is een, vergelijkbaar aan een gemiddelde kolencentrale.
Wat doet een kerncentrale?
Ja, dat ligt eraan hoe groot die is en welk vermogen.
Oh, okay.
Dus daar heeft het een beetje mee te maken, want het is een grotere centrale, levert meer vermogen.
Ja.
Maar wat je nou ziet, ik heb vanochtend even de opbrengst gepakt van het Gemini Windpark. Dat is gewoon, al mijn bronnen staan erboven, dat is gewoon een website, daar kan je naartoe.
Ja.
Hij kan 600 megawatt opleveren en hij leverde 46 megawatt.
Ja.
En niet vanwege de negatieve prijs, want je kan links onderin zie je dat er 4,7 meter wind was per seconde.
Er is gewoon geen wind.
Oftewel, hoe minder wind er is,
hoe hoger de prijs.
Want hij levert minder op. Ja. En dan die palen, die staan op 120 meter hoog, wieken 80 meter doorsneden.
Ja.
Dan zetten we de hele zee mee vol, want dan zeggen we, daar kunnen we mee opwekken.
Ja.
Het idee is dan dat als je veel wind hebt, dan heb je in ieder geval, dat zeggen ze, dat is complementair aan zon. Dus als er geen zon is, is er altijd wind.
Ja.
Als je op jaarbasis weer blijft bekijken, klopt dat ook wel. Want in de winter en in de herfst hebben we meer storm, meer wind.
Ja.
En dit was vanochtend. Toen was er en geen zon en nu ook nog eens geen wind.
Ja. Is dat niet een uitzondering dan?
Nee.
Ook nee. Op zee waait nee. Het daar niet
nee.
Gewoon?
Nee.
Wat, dus jij zegt dat Gemini
niet altijd
moet 600 megawatt kunnen opladen. Wanneer, hoeveel dagen per jaar doet het dat?
Ja, weet ik niet, dat kan je ook in het appje zien. Dan kan je gewoon zien hoe vaak doet hij. Maar je ziet dat er enorme fluctuaties in zitten.
Ja.
En nou denken we dat als wij nou de zee volbouwen. Ik zeg altijd als het niet waait en je hebt 100 miljoen palen staan. Als het niet waait heb je er nog steeds niks aan. Net zoals in de nacht heb je niks aan je zonnepaneel.
Precies.
Dat is gewoon hoe de natuur werkt. Weersafhankelijk opwek betekent weersafhankelijke vraag moet je dan hebben.
Ja.
Als het hard waait en veel zon is, dan moet je veel vraag hebben.
Ja.
Als we kijken naar Europa, nu heb ik even de windkaart van Europa erbij gepakt. Die was ook van vanochtend. Dan zie je dat puntje waar 5 meter per seconde staat. Dat is waar dat Gemini windpark staat.
Ja.
Hoe donker de kleur richting rood gaat, hoe meer wind er is. Nou, dan zie je eigenlijk in heel Europa, er is eigenlijk helemaal geen wind.
En helemaal op zee is geen wind.
Nee, zelfs op zee zie je nauwelijks. Want je hebt een beetje, ik zeg maar wat, tussen de 12 en 15 meter per seconde nodig om die windmolens volle bak te laten draaien.
Ja.
Hoe groter ze zijn, hoe meer wind ze nodig hebben, hoe meer kracht er nodig is om een volle bak te laten draaien.
Ja.
Maar dan zie je zeg maar dat nu eigenlijk heel Europa, de wind valt gewoon weg.
Ja.
Hoe denken we dan aan energie te komen? Dan hebben we de centrales nodig als achtervang. Ik vind het helemaal niet erg om centrales te sluiten.
Ja.
Maar dan moeten we realiseren met z'n allen, hoe gaan we dan de Tesla opladen?
Ja.
En hoe ga je dan lekker je warmtepompje aanzetten nu het gewoon buiten 6 graden is?
Ja. Goed, dan laten we heel even kijken naar wat voor soort mogelijkheden er zijn. Want jij hebt het zelf ook, en dan zie ik je op LinkedIn ook veel over, dat steeds meer mensen zich gaan realiseren dat je die zonnepanelen wel kunt neerleggen. Maar als je niet aan opslag doet, je dus een probleem hebt potentieel. Vooral omdat je 's avonds geen zonne-energie hebt. Dus mensen beginnen accu-oplossingen te installeren.
Ja.
Hoe ver is die techniek? Wat kost een accupak nu als je voor een gemiddeld gezin? Wat heb je nodig voor?
Nou, ik denk dat we zo meteen zullen kijken. Want dan laat ik even een paar voorbeelden zien. Wat doet nou een woning zeg maar qua energieverbruik? Want dan kunnen we heel duidelijk zien van goh, hoe zit dat in elkaar? Dan moeten we zo meteen een paar slaatjes verder. Dan gaan we naar het solderen toe. Dan zal ik dat laten zien.
Ja.
Als we nog even kijken naar die wind.
Uh-huh.
We willen ook nog eens steeds meer wind krijgen. Hè? Want
wat
staat er in het klimaatakkoord? Dat we in 2023 4,5 gigawatt op zee hebben aan geïnstalleerd vermogen. Nou, dat hebben we nu al gehaald. Dus we hebben al voldoende staan. Dan willen we in 2030 laten we grofweg even 5 keer zoveel op zee hebben.
Ja.
Dus als er dan een zuchtje wind is,
ja.
dan gaat die prijs als een baksteen naar beneden.
Ja.
Want onze vraag moet mee. We moeten flexibel worden. Als je niet flexibel wordt, die prijs die blijft dalen. Dus energie wordt steeds goedkoper als het er is.
Ja, en steeds duurder als het er niet is.
Als het er niet is. Dus energie is veel waard als het er niet is. En het is heel weinig waard als het er wel is.
Maar kijk, dat Rob Jetten hier geen donder van begrijpt, dat snap ik. Maar op het ministerie voor Klimaat en Energie, daar moeten toch mensen zijn die wel begrijpen hoe dit werkt.
Ja. Die snappen dat ook wel.
Maar zeg het niet, Rob, luister naar ze. Ga naar ze heel even rustig zitten. Ja. Voordat je dit soort cijfers de wereld ingooit. Laten we heel eventjes, kijk even deze podcast met Dennis van der Meij. En wat vind je hier nou van?
Nee.
Dan, dit is toch, ik bedoel, Ik snap dat het krankzinnig is. De politiek is sowieso krankzinnig. En oplossingen doen ze al helemaal niet aan. Weet je? Het is alleen maar nieuwe problemen creëren. Maar wat hier gecreëerd wordt, is een gigantische fluctuatie op die energiemarkt zometeen. Ja, ja. Dat is het enige wat dan gaan er dingen stuk. Centrales gaan uitvallen. We krijgen blackouts. En dan zeggen ze,
de prijzen die enorm aan elkaar gelopen.
Ja, waardoor energiemaatschappijen gaan omvallen. Nou, en dat is waarom je dat gelul nu hebt over dat ze genationaliseerd moeten worden of geprivatiseerd. Weet ik veel wat.
En ze maken niet enorm veel overwinsten. Er zijn er een paar die overwinsten maken. Maar heel veel. Dit is de vrije markt, hè?
Ja.
Als we zelf zeggen, we maken zelf onze gasprijzen heel duur doordat er een conflict is.
Ja.
En we gaan daar zelf ook nog eens aan meehelpen.
Doordat we de Groningen dichtdraaien.
Nou ja, en we gaan zelf zeg maar zonder. Kijk, ik vind Poetin ook een lul. Uh-huh. Alleen, ja, als je de beer een beetje gaat stoken en dan wordt een beetje boos,
ja,
dan is nu het alternatief is dat hij zegt, luister, ja, dan gaan de prijzen gewoon omhoog. We hebben het gezien, hè? Je moest in roebels betalen of in goud of in bitcoin.
Precies, maar in Saudi-Arabië, dat zijn ook lullen.
Ja,
en,
maar die doen het slim, want die kopen het nu in en die verkopen het nu aan ons, tegen de hoofdprijs.
Ja, dat is insane. Ja,
en als we dan kijken naar het milieu, we hadden een pijpleiding waar gas uitkwam.
Ja.
Nu is die pijpleiding niet meer,
ja,
want we willen het ook niet meer uit die pijpleiding. Stel dat die nog heel zou zijn.
Ja.
Dan willen we het er niet uit hebben. Ja. Wat we nu doen, we laten het nu met schepen die op stookolie varen van de andere kant van de wereld komen voor de hoofdprijs. Ja. Met allemaal uitstoot. En voor wat?
Ja, maar omdat Rob Jetten zegt dat we daarmee Poetin
gaan pakken. Dat was het eerste wat ze zei. Nee, er is oorlog. Nou ja, we willen geen gas en olie meer.
Ja.
En dan?
Oké. Okay, ja.
Wat gaan we dan doen dan? Nou, ja. Dat zien we dus nu, wat daarvan is gekomen.
Het is bullshit. Allemaal bullshit. Maar goed, eventjes vooruitlopend op 2030. Dan hebben we 21 gigawatt aan windparken.
Ja.
Dat betekent dat we gigantische fluctuatie hebben. Dat kan alleen bestaan als die fluctuatie van aanbod wordt opgevangen.
Door vraag, door meer vraag. Of we moeten gaan afschakelen.
Hoe gaan we die vraag creëren?
Nou ja, door. Als de energieprijs maar laag genoeg is, dan gaan mensen vanzelf dan.
Ja, dat begrijp ik wel. Maar,
en als je betaalt om terug te leveren, dan gaat iedereen het wel uitzetten.
Ja, behalve dat je nu ziet, is van we gaan zelfs naar een soort van manieren toe om bijvoorbeeld CO2-uitstoot te meten.
Ja.
Nou ja, weet je, ik bedoel, betekent dat als jij gas opgewekt, stroom gebruikt, dat je dan je CO2 social credit score naar beneden gaat, terwijl als je een van die windmolens aanspreekt, dat je wordt het weer goed gemaakt.
Kijk, het is de vraag in hoeverre we gaan kijk, je ziet dat er zeg maar, ze hebben heel dicht op het punt gestaan om te gaan beprijzen, dus om CO2-beprijzing voor woningen en vervoer door te voeren.
Ja.
Als ik straks wat over laten zien, kunnen we mooi in deel 2 over hebben. Je ziet, zeg maar, daar stonden we heel dicht aan. Dat hebben ze nu op het laatste moment, heeft Europa de keutel ingetrokken.
Okay.
Dus dat scheelde niet veel of we waren al beprijsd op CO2 in woningen.
Ja.
Nou, dan
dat betekent gewoon dat je energierekening duurder wordt, toch?
Ja, want dan gaan we gaan betalen voor emissie.
Ja.
Dus we gaan voor. En dan als jij veel stroom gebruikt in de winter, dan zeg je, nou ja, waar komt die stroom vandaan? Ja, sorry, dat komt uit kolen of een gascentrale.
Behalve dat ik niet kan kiezen waar mijn stroom vandaan komt.
Nee,
sterker nog, ik kan met groene stroom een deal sluiten. Ja. En dan is het alsnog gas opgewekte stroom.
Ja, dat klopt.
Ja.
En want het gaat ergens het systeem in. En als er geen zon of wind is, dat blijft draaien. Maar dat is weer de papieren werkelijkheid.
Er staat alleen maar een groen stempel op de factuur. Ja, dat is de enige groene stroom. Ja.
Dat kan je dus ook mooi zien als we kijken naar het aandeel hernieuwbare energie. Dus we gebruiken niet alleen maar elektriciteit, maar we gebruiken energie natuurlijk.
Ja.
Kijk, als we kijken, 2020 kijken we even. Dus het ene bovenste balkje, daar zie je dat we lichtblauw is windenergie, donkerblauw is zonne-energie. Nou, dat kwam toen op net over de 4% uit.
Uh-huh.
Dus van alle energie die wij in Nederland gebruiken, niet elektriciteit, maar energie in zijn geheel, was zeg maar 4% met zonne-wind opgewekt.
Ja.
Dan zie je aan het eind dat grijze balkje, daar zie je statistische overdracht, hernieuwbare energie uit het buitenland. Daar hebben we een klein trucje uitgehaald. Daar hebben we gewoon gezegd, we gaan een beetje met het buitenland wat wegstrepen. Dat is dat,
vind je dat grijs trouwens?
Sorry?
Vind je dat grijs?
Ja, dat is wel een grapje. Dat we gewoon zeggen van.
Ik bedoel, het is knalpaars.
Ja, oh, sorry. Oh, sorry.
Ik had al zoiets van. Oké.
Maar goed, die paarse, dat is dus zeg maar waar we dus een statistisch grapje hebben uitgehaald. Met een klein beetje tegen elkaar wegstrepen.
Ja.
En nu kijken we dus nu in 2021, waren de laatste cijfers. Nou, daar komen we net over de 5% heen.
Ja.
Dus 5% van alle energie die we gebruiken is met zonne-wind opgewekt.
Ja.
We moeten eigenlijk naar 100%. Als je kijkt, dit is de world outlook. Dus dit is wereldwijd waar we naartoe moeten.
Uh-huh.
Kijk nu in 2021 in het linker dingetje wat we aan geïnstalleerde capaciteit hebben. Daar zie je oranje, dat is zon.
Wat
je
is ziet PV het in trouwens? Solar PV?
Ja, PV, fotovoltaïk. Dus okay. dat is wat je al geëft. Ja, dat is die. Dan zie je in 2021, zie je het oranje eigenlijk niet eens. Ja. Kijk waar we in 2050 naartoe moeten.
Ja, dat is insane.
Dus we krijgen steeds, de energie wordt gewoon goedkoop. Dat wordt gewoon gratis. Ja. Op de momenten dat het wordt opgewekt.
Ja.
Maar wat gebeurt er als je het niet hebt? Als je nou in een continent zit, zoals wij, Noordwest-Europa.
Ja.
En je gebruikt heel veel energie in de winter en in de nachten. Ja, daar ga je gewoon voor betalen.
Ik wil de vraag bijna niet stellen, maar wat moeten mensen doen? Maar ik bedoel, we zitten er een beetje omheen te draaien, maar dat is natuurlijk waar we naartoe gaan. Want ook hier zijn oplossingen voor. We hebben het al even over accu's gehad, maar misschien moeten we die scenario's even doorpraten. Ik bedoel, als je overdag, als we zo meteen, we hebben nu 4%. En we zitten nu al overdag op negatieve prijzen.
Soms, hè? Maar dat wordt steeds meer.
Ja, dus als je nu op een zaterdag 22 cent krijgt voor een gebruikte kilowatt, dan ga je straks, als dat 100% is, euro krijgen?
Ja, misschien wel veel meer.
Ja, maar dan krijg je dus €5 voor een gebruikte kilowatt. Ja,
maar je betaalt dus ook voor terugleveren. Want die 22 cent is goed om te vertellen. Dat is een paar keer voorgekomen. Vorig jaar was dat 23 keer is dat voorgekomen. Dat wordt steeds meer. Nu wordt doordat die gasprijs zo hoog is, is de gemiddelde prijs nog wat hoger.
Ja.
Daaraan zie je, begin van de maand was de gasprijs relatief laag. Daardoor was de gemiddelde prijs 7 tot 10 cent.
Ja.
Nu gaan we meer gas gebruiken. De gasprijs weer omhoog, zitten we weer op 50 cent.
Oké, dat snap ik.
Dus als dat conflict is opgelost, want dat zou een van de redenen zijn waarom ze het conflict niet willen oplossen.
Precies.
Want dan blijft de prijs hoog.
En gaan we sneller
die transitie. Dan gaan we nog meer zon en wind installeren. En dan gaan we nog meer warmtepompen installeren. Want dan denken we individueel, ik los mijn probleem op. Ik ga van het gas af, want die Poetin is een lul. Ik ga van het gas af. Ik doe zonnepanelen en een warmtepomp. Nu begint het koud te worden. Geen zon en geen wind. Ja. En je warmtepomp draait gewoon op gas.
Ja. Nee, maar ook, kijk waar ik heen wil. Als ik kijk hoe kwaad mijn buurman was toen hij erachter kwam, dat hij eigenlijk niet gecompenseerd werd voor de energie die hij doet een investering van waarschijnlijk 30.000, 40.000 euro voor al die zonnepanelen die hij heeft, komt volgens tot de conclusie dat hij niet gecompenseerd wordt voor al die energie die hij levert aan het net. En wat hij niet begrijpt is dat die prijzen negatief zijn. Dus het feit dat hij er niet voor hoeft te betalen, dat een service is en dat hij niet bestolen wordt. Mm-hmm. Maar hij zegt, ik genereer iets, ik lever terug.
Alleen, het is hetzelfde als die groenteboer die 100.000 kilo bananen op één dag probeert te verkopen aan twee mensen.
Ja.
Ja, er is zo'n groot aanbod.
Maar goed, dan stopt de salderingsregeling. Want die energiebedrijven, op het moment hoe negatiever die energieprijs wordt overdag, des te meer zij moeten gaan betalen voor die salderingsregeling. Dus die gaan zo meteen Rob Jetten opbellen en zeggen van, het is allemaal leuk en aardig geweest, maar dit werkt niet. Nee. En dan zegt Rob Jetten, oké, laat die regeling maar los. En dat betekent dat mijn boze buurman niet meer nul krijgt voor zijn energie. Nee, hij gaat moeten betalen voor zijn energie.
Het is nog de vraag hoe de prijs is opgebouwd. Want nu betaal je nog per maand een vast bedrag. Dus jij hebt nu mensen die nu, we hadden als 3-jaars contracten, toen 1-jaars. Nu is het gemiddeld, is gewoon een maand.
Ja.
Nu betaal jij een vaste prijs voor inkoop en verkoop. Dus als jij zeg maar zegt, ik betaal, nu weet ik, de nieuwe prijs voor deze maand waren ongeveer €1 in de BTW per kilowattuur. Nou, dat zie je ook wel als de elektriprijs nu vandaag bijvoorbeeld al 50 cent was, zonder opslag, zonder BTW, zonder iets.
Ja.
Dan snap je ook waarom die energie is gewoon duur nu.
Ja.
Want er is weinig aanbod.
Precies.
Nu is het zo dat als jij nu zonnepanelen hebt, dan krijg jij €1 terug voor iedere geleverde kilowattuur.
Op jaarbasis, ja. Of op maandbasis.
Nee. Stel dat de saldering eraf is en jij hebt een maandprijs, dus dan betaal jij €1 om op te nemen.
Ja.
En je krijgt ook €1 om terug te leveren.
Dus dan sta je elke dag te bidden dat de zon gaat schijnen.
Ja, alleen dan zal je zien dat de gemiddelde prijs van die euro, die is afgestemd, want die leverancier weet, ik krijg nu weinig zon, we moeten heel veel uit gas en kolen halen. Daardoor gaat de prijs omhoog. In de zomer zal je zien dat de gemiddelde prijs steeds lager wordt. Want dan zeggen we midden juli zeggen we bijvoorbeeld dat consumenten betalen dan maar 20 cent per kilowattuur. Ja. Of 10 cent.
Ja.
Want ze weten veel aanbod. Waarom zouden we dan?
Precies.
Dus we gaan die modellen, als die saldering eraf is, nu kunnen we op jaarbasis kunnen we nog wegstrepen tegen elkaar.
Ja.
Als die eraf gaat, dan gaan we kijken naar de maandprijzen zolang we maand contracten hebben.
Maar ik denk, we kunnen straks uurprijzen, kwartiersprijzen.
Dat is denk ik waar we naartoe gaan.
Er zijn toch ook al partijen die dat doen?
Ja, je kan nu al. Dat is waar we nu naartoe eigenlijk worden gestimuleerd. Er wordt nu al gezegd, luister, we moeten naar de uurprijzen toe. Naar de dynamische prijzen.
Ja.
En dat kan je heel makkelijk zien. Want je ziet nu in de media overal. Je moet dynamisch prijzen, je moet op uurprijs. Want dat is zo goedkoop. Ja, nu. Zelfs als je zonnepanelen hebt, is nu de dynamische prijs, dat zie je aan de grafieken, is heel goedkoop. Maar wat gebeurt er bij een dynamische prijs waar jij per uur betaalt voor energie in de zomer?
Ja.
Dan betaal jij dus ook om terug te leveren als die prijs steeds lager wordt.
Ja, dat betekent dat iedereen met zonnepanelen is dan echt de lul.
Ja, want die prijs wordt steeds lager. Nu mag je dat nog op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Als ze die eraf rukken, die prijs, dan is het gelijk klaar. Dan is het draagvlak in één keer weg.
Dus dan, maar dan, want nog even, dat kan niet duidelijk genoeg gezegd worden. Als je zonnepanelen op je dak hebt en die prijs gaat negatief, ga je betalen
om terug te leveren.
Maar het is niet alsof je met dat terugleveren, dat klinkt alsof je iets actief doet. Die zonnepanelen liggen daar, de zon gaat schijnen, je levert energie terug, je gaat betalen. Dus iedereen die zonnepanelen heeft, die gaat betalen.
Ja, of die gaat hem uitzetten. Die heeft dus systemen dat ze zeggen, hey, ik heb bijvoorbeeld een omvormer die wel slim is. Die hebben wat meer vooruitgekeken nu.
Ja.
Die hebben gezegd, nou, laat ik nou eens een omvormer nemen die op afstand te besturen is. Die gewoon aan- en uitgezet kan worden.
Ja. Nou ja. Maar heel veel mensen hebben dat niet.
Want er liggen 1,5 miljoen woningen vol. En wat doen we nu? We kijken heel veel. Dat is de hele economie. Ja. De hele samenleving. Kostprijs gedreven. Nog goedkoper. Terwijl als je nu vooruit durft te kijken. En niet over een maand of een jaar of over 2 jaar. En je ziet wat eraan zit te komen.
Ja.
Dan weet je. Dan moet je nu investeren in systemen die toch iets slimmer zijn. Je moet niet een domme doos op de muur hangen.
Maar waarom zou je nog zonnepanelen willen hebben? Op het moment waarop je er wat aan hebt. Stel, die salderingsregeling is weg. Hè? Ja. Ik bedoel, want nu, ik snap het. Oké, op jaarbasis mag je het allemaal wegtrekken. Maar straks niet meer. Als die regeling weg is, dat betekent dat je alleen maar stroom opwekt op het moment dat iedereen dat doet. Ja. Dan gaat de prijs negatief. Waarom zou je geïnvesteren in iets wat energie opwekt op een moment dat de prijs, dat je betaald krijgt om het af te nemen. Ja. Weet je, dus je gaat iets creëren waar zo weinig vraag naar is dat de prijs negatief is. Dus je betaalt om het te creëren en je wordt betaald om het af te nemen. Waarom zou je het dan creëren?
Omdat je nu, zeg maar, het duurt nog even voordat het altijd, want je ziet die grafieken hoe lang het duurt voordat we zo gaan doorstijgen.
Ja.
Dat geïnstalleerde vermogen wordt steeds hoger en hoger en hoger. Dus we krijgen dat steeds vaker. Als het vorig jaar 23 keer was een negatieve prijs.
Ja.
Nou, dan zal het volgend jaar, ik zeg maar wat, 50 keer zijn. Dus dan heb je 50...
50 dagen bedoel je dat?
Ja, het was volgens mij 23 dagen hadden we een negatieve prijs, waarvan een half cent negatief ook al.
Ja, oké. Dus dat min 22 is extreem.
Dat was één voorbeeld. Dat was ook nog nooit voorgekomen. Toen gingen mensen ook allemaal challenges doen van laten we de oven aanzetten, deurtje open, buitendeur open, want dan gebruik ik maar energie, want ik krijg geld toe.
Ja,
allemaal auto's te laden, magnetrons aan, weet je, wasmachines aan, maakt er geen moer uit.
Ja.
Je krijgt ook heel veel verspilling.
Ja.
Want de vraag moet omhoog.
Precies.
Maar als je kijkt, zeg maar, want ik heb ook even een grafiekje van erbij gepakt van wat nu om 12 uur, hoe we die energie nou opwekken. Mm-hmm. Hier zie je ook weer, dit is elektriciteit, opgewekte elektriciteit in Nederland. Is gewoon, voor iedereen is dit inzichtelijk. Electricitymaps.com, daar kan je gewoon zien van Europa, hoe wordt nou elektriciteit per land opgewekt?
Nederland is ongeveer met, wat is het, Oostenrijk, het enige land wat gas doet.
Nee, want Duitsland doet ook heel veel gas. Je moet het zo zien, als je op Duitsland zou klikken, want dit is gewoon een printscreentje natuurlijk. Als ik op Duitsland zou klikken, dan zou je zien dat er heel veel gas en kolen wordt gebruikt.
Oh, okay.
Hoe donkerder het land is, hoe meer CO2 uitstoot.
Ja, oké, dus maar dan ga ik ervan uit dat gas weinig CO2 uitstoot en kolen
dat klopt. Dat is ook helemaal waar. Ja. En dan zie je dat Frankrijk bijvoorbeeld, die importeert ook, want je ziet pijltjes van Duitsland helemaal onderin het hoekje naar Frankrijk lopen, dus Frankrijk importeert ook energie, dus elektriciteit uit Duitsland. Daardoor wordt hun mix gemiddeld ook weer wat minder interessant.
Ja.
Wat meer CO2. Maar wij doen dus, dat zie je links. Er is geen wind, want dit was vanochtend om 8 uur. Toen heb ik het printscreentje gemaakt. Vandaag om 8 uur, toen was er geen wind. Er was geen zon. Waar komt onze elektriciteit vandaan? Uit gas, uit kolen, uit biomassa en uit een nucleaire centrale die we hebben.
Ja. Duitsland, dit is waarom Polen zijn lekker bezig.
Ja, Polen is 100% kolen.
Ja.
En nu zie je, zeg maar, dat door die gasprijs, nu snap je ook waarom de elektriciteitsprijs gewoon door het dak heen gaat. Want we wekken het op met gas.
Ja. Nog even voor de duidelijkheid. Dit we gaan even niet over die CO2-discussie. Nee. Wat de invloed van door mensen opgewekt CO2 is op het klimaat, weet ik van wat. Die discussie is even niet voor nu. Het gaat gewoon echt over de politieke kanten van waarom wordt er zo erg ingezet op die energietransitie. Dat is eigenlijk het hele ding. Wat zou je als... Kijk, jij bent zelf natuurlijk werkzaam in die...
ik heb zelf ook zonnepanelen. Ik ben ook straks de lul.
Ja, hoe ga je dat doen? Heb jij een omvormer die je uit kunt zetten? Ben je aan het nadenken over opslag? Ben je bitcoin aan het minen als de prijs negatief is?
Heel scherp. Ja, nee, ik denk dat kijk, ik ontkom er natuurlijk ook niet aan. Ik ga ook zien wat er gebeurt. Ja. Maar ik heb een heel doodsimpel een boiler die opwarmt op zonne-energie nu... Ja. Nu mag ik ook solderen, dus dat hoeft niet. Maar mijn warm waterboiler, die warmt nu water op het moment dat ik teruglever.
Ja.
Dus die is alleen maar bezig om dat net een beetje te ontlasten, want ik wil eigenlijk niet terugleveren. Ik wil het zoveel mogelijk zelf gebruiken. Het enige hoe je straks nog met zonnepanelen uit zou kunnen, is als je zegt, ik ga het niet doen voor een verdienmodel. Iedereen die doet het heel vaak uit verdienmodel, snap ik.
Ja.
Want zo is het gespind.
Maar zou je het anders doen?
Omdat je minder afhankelijk wil zijn van die hoge prijzen. Alle zon die je opwekt, als je het opwekt nu, is het een grijze dag. Maar alles wat je opwekt, dat hoef je niet in te kopen.
Ja, nee, dat gebeurt. Maar dat is leuk. In Nederland heb je er toch geen moer aan?
Nou,
dat...
relatief niet zoveel.
Ja.
Maar het is zeg maar, als het er is, die energie. Want er zijn ook zat dagen waar er wel veel voorhanden is, veel energie. Maar dan is de prijs nog niet negatief. Dan blijft het nog steeds een plusprijs.
Ja.
Nu zou je zien dat mensen die gaan nu accu's kopen, die gaan gewoon handelen met energie. Midden overdag is de prijs laag, dan gaan ze de accu opladen en 's avonds ontladen. Maar daar heb je dus geen zonnepanelen voor nodig.
Even praktisch, hoe doe je dat?
Dat opladen van een accu.
Hoe ziet die accu dat die prijs negatief is?
Nou, dan hangt die aan het internet en dan heel vaak wordt die aangestuurd. Want er zijn heel veel partijen die bundelen gewoon accu's. Dan heb je hele kleine accu'tjes. En als jij wil handelen met energie, moet je een bepaald vermogen hebben.
Ja.
En wat doen dan die grote partijen? Die sturen gewoon heel veel thuis accu'tjes aan, als het ware. En die sturen gewoon jouw accu aan, nu opladen, nu ontladen. Die kijken niet naar je verbruik, die kijken helemaal nergens naar. En dan krijg jij daar een vergoeding voor.
Okay.
Als je het zelf doet, je kan bij dat nieuwe stroom per uur inkopen.
Ja.
Nou ja, dan kan jij gewoon overdag, moet jij dus een slimme regeling hebben. Want er moet wel iets achter zitten. Er zijn weinig fabrikanten van accu's die dat doen. Er zitten altijd externe partijen bij die dat aansturen voor je.
Maar gaat dat, want ik ken bijvoorbeeld, je hebt zo'n oplossing, dan kun je gewoon op een Raspberry Pi installeren en die kijkt gewoon,
dat kan.
Die trekt gewoon informatie van.
Dat zou kunnen. Zo laat ik mijn boiler, ik heb mijn Raspberry Pi, er staat gewoon een programmaatje op, die kijkt naar of ik energie teruglever en die schakelt gewoon mijn boiler in en uit.
Ja.
Dus, maar er komen steeds meer verdienmodellen, als we straks allemaal op de variabele of de dynamische prijzen zitten per uur.
Ja.
Als we allemaal op die uurprijzen zitten, dan komt de een naar de ander, gaat erin springen.
Maar dat betekent dat als je nu accu's koopt en je laat dat installeren, dan jij hebt me gezegd dat je ongeveer €600 per kilowatt kwijt bent aan
per
een
kilowattuur, grofweg tussen de 600 en €800. Beetje afhankelijk wat voor omvormen, hoe veilig is hij, want daar zit je ook natuurlijk mee.
Oké, maar goed, laten we even grofweg. Stel je voor dat ik gebruik thuis op jaarbasis 5000 kilowatt, ik zeg maar wat.
Ja.
Wat raad je aan wat ik aan accu's nodig heb?
Ja, dat ligt eraan of je ermee gaat handelen. Want als je gaat handelen, dan doe je het niet voor je eigen gebruik.
Ja, dan kun je zo veel mogelijk.
Ja, of zo weinig mogelijk, dan maakt het niet uit. Want als jij, laten we zeggen, een 10 kilowattuur accu hebt en die kan je overdag voor nul opladen en 's avonds voor 50 cent ontladen per kilowattuur, dan kan je €5 met één laad- en ontlaadcycli verdienen. Nou,
maar dan, kijk, je hebt dan, ik weet dat je dat soort accu's, dan kun je 10.000 keer laden en ontladen, zoiets. Dus dan moet je een rekeningssommetje maken van, oké, dat biedt dus 10.000 dagen. Nou goed, dat is best wel veel, weet je. Dus dat is zeg 3 jaar of zo. Ja, of,
bijvoorbeeld 3 of 4 of 5 jaar. En dan is een accu niet helemaal afgeschreven, want dan is hij nog maar 80% vaak van zijn capaciteit. En dan zeggen we, dan noemen we hem end of life.
Ja.
Maar dat zijn allemaal, je krijgt dus hele andere verdienmodellen. Ik zeg altijd, als je nu iets wil, probeer iets verder te kijken. Ik geef eigenlijk geen productadvies, want anders dan heb ik het straks gedaan.
Ja.
Ik zeg altijd, kijk vooruit. Ga nou niet voor een
domme accu. Ik ga zelf de conclusie trekken dat als ik kijk naar jouw cijfers, dat ik thuis geen zonnepanelen moet installeren. Want dat is toen ik voor het eerst die energie reken. Ik besnap al die emotie van die mensen. Die zeggen, dan zonnepanelen, dat is goedkoop. Maar wat je eigenlijk wil is accu's. Want daar zit gewoon niet alleen betaal je minder. Nee, er zit gewoon daadwerkelijk verdienmodel aan.
Er zit een toekomstig verdienmodel aan. En nu je mag solderen, het is de vraag, hoe lang durven we dat nog in stand te houden?
Ja, dat solderen.
Ja. En daar, die maatschappelijke druk van energiemaatschappij, die is zo hoog, maar als ze hem eraf trekken, Dan ontploft iedereen.
Ja, maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Dat gaat gewoon vanuit Europa betaald worden. Heel lang. Ze gaan die solderingsregeling doorduwen en doorduwen en doorduwen. Ja, omdat het politiek gewoon heel erg... Het is echt een kutverhaal als Rob Jetten nu moet gaan vertellen van we gaan het krijgt geen geld meer voor je zonnepanelen.
Maar je ziet nu, in de afgelopen tijd was het ook al in de media, dat we per maand gingen ze solderen. Dus niet meer op jaarbasis. Dan gingen we kijken, wat doe je op maandbasis? Nou, in de zomer lever je heel veel terug, je gebruikt niks. Ja. Gingen we dat direct tegen elkaar wegsolderen.
Ja, ja, ja.
Daar zijn ze nu een stokje voor aan het steken, want de wet moest worden gerepareerd. Ik dacht, nou, dit moeten ze laten gaan. Want dan is en in één keer de soldering eraf. De overheid kan zeggen, ja, het stond niet helemaal in de wet. Ze hebben gelijk dat het per maand mag.
Ja.
Dan heeft niemand gezichtsverlies. Ja, nu gaan ze die wet weer repareren. En nu moeten ze toch weer op jaarbasis solderen.
Ja.
Als je het op maandbasis al doet, dan zie je al... dan breekt de pestpleuris al uit.
Ja, daarom. Ja, ja.
Want dan ga je heel veel terugleveren in de zomer... waar je niks voor terugkrijgt. En in de winter moet je volle bak inkopen.
Ja. Dennis, ik vind het een fantastisch verhaal. Zometeen, we gaan nog heel eventjes door zometeen. En dan gaan we het hebben over de rol van Europa bij deze energietransitie. En hoe dit allemaal bedacht is door...
En over die slimme energiemeters. Ja. Waarom die nodig zijn. Want dat is echt, jongen, dat is mega van belang om te snappen. Waarom moeten we nou naar die dynamische prijzen toe? Maar dan heb je een slimme meter nodig.
Absoluut, top. Gaan we het zo over hebben in de extra. We gaan door op vivovalentine.com. Kijk daar verder naar mijn gesprek met Dennis van der Meij. Voor nu, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En we zien je zometeen op vivovalentine.com.